Tudo morto.
Ik wil graag lezen uit Johannes 4. Johannes 4, vers 1. Nogal bekende verhaal van de Samaritaanse vrouw. Johannes 4 vanaf vers 1. Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. Hij moest door Samaria gaan. En hij kwam bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw zei tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw bent? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en u wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven. De vrouw zei tegen hem, meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levend water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet meer hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar de waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, meneer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden en bij u zegt men dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt, en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest. Geest en waarheid. De vrouw zei, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreekt. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met de vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u? Of wat spreekt u met haar? De vrouw liet haar waterkruik staan en ging naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. En intussen vroegen de discipelen hem, Rabbi, eet toch iets? Maar hij zei tegen hem, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen dan zeiden tegen elkaar, iemand heeft hem toch niet te eten gebracht? Jezus zei tegen hem, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk. Laten we eerst samen bidden. Dank u wel, Heere God, voor uw woord, die toch telkens weer levend is, ook al zijn het verhalen die we misschien al goed kennen. Heere, wilt u ons vandaag opnieuw bij uzelf bepalen, vandaag, Heere, dat wij een beter beeld van u mogen hebben. In Jezus' naam. Amen. Nou, zoals ik al zei, we hebben een verhaal dat we allemaal min of meer kennen, van de Samaritaanse vrouw. Soms lezen we gewoon over dat soort verhalen heen, of soms andere keren worden we doorgegrepen. En ik was er deze keer door aangegrepen door dit verhaal. En daarom dacht ik het ook met jullie te delen. Dit is een verhaal over eten en drinken, over herstel en over betekenis in je leven hebben. Als we het verhaal eerst zo lezen, denken we dat het alleen over drinken is, dat Jezus omdraait tot een geestelijk verhaal. Maar het is ook een verhaal over eten. En dat Jezus ook omdraait tot een geestelijk. In ons aardse leven hebben we drinken, water, voedsel nodig om te kunnen overleven. En in ons geestelijk leven hebben we net zo hard water en voedsel nodig om te kunnen overleven. We hebben als christenen een verbinding met de bron nodig, met Jezus. Maar we hebben net zo hard een doel nodig. Dienen van de Vader. Zonder die twee kunnen we eigenlijk geen geestelijk leven leiden. Vandaar het water en brood voor ons. Ik vind zelf de opbouw van dit verhaal heel mooi. En we kunnen hier geweldige lessen over leren. Als je alleen al denkt hoe Jezus een persoon meeneemt van een gewoon materieel gesprek. Geestelijk gesprek. Ik denk dat dat al een verschrikkelijk mooie les is. Maar waar begint Jezus mee? Hij begint met geef mij te drinken. En we hebben het hier over een vrouw die toch minder, toch laag op de ladder van de maatschappij stond, om het zomaar uit te drukken. Zeker voor de Joden. Die zouden niet zomaar met haar praten. Vandaar dat ze zelf ook verbaasd is. Dat zou een beetje zijn voor ons. Wij zouden bijvoorbeeld een vluchtelingencentrum binnenstappen en daar eten vragen. En wij vinden het soms moeilijk om ons kwetsbaar op te stellen. Naar vrienden, oké. Naar vreemden, dat is een ander verhaal. Maar juist als we ons kwetsbaar naar anderen, dan opent dat deuren voor die mogelijk leiden tot een goed gesprek. En Jezus neemt deze vrouw mee naar het meest essentiële, de sleutel van ons christelijk leven. Een sleutel die verschrikkelijk eenvoudig is om te begrijpen, en aan de andere kant waar je een leven lang voor nodig hebt om hem toe te passen. Het leven geloof in Jezus Christus. Jezus gebruikt het materiële water en hij leidt haar naar het geestelijke water. En omdat ze dit niet snapt, dan reageert ze natuurlijk ook in ongeloof. Waar ga jij dat water vandaan halen? Je hebt niks om water te putten. En mijn vraag vanochtend is, in hoeverre reageren we vaak zelf niet zo? Nog steeds in ongeloof. Waar ga ik dat geld vandaan halen? Hoe ga je voor mij zorgen? Hoe moet dat met die relatie? Maar ook, ik probeer al jaren te stoppen met roken, drugs, pornografie. Ga maar verder. Of ik zit al jaren zonder werk. Ik sukkel met mijn gezondheid. Wat kunt u, Jezus, daar nu aan doen? En dat zeggen we natuurlijk niet. Maar dat is toch wel vaak wat we geloven. En het is allemaal mooi om te zeggen geloof. Maar een mens moet toch ergens van leven, niet? Je hebt tenslotte water nodig. En Jezus heeft niks om water mee te putten. Als goede christengelovigen zeggen we natuurlijk dat we Jezus geloven. Maar als het erop aankomt, dan is er vaak ons ongeloof. Jezus kan daar niks aan doen. En we zijn trouwens sowieso op een zekere manier getroffen door het feit dat Jezus iets zou kunnen doen wat ik zelf niet kan. En tenslotte, we zijn ook al alle pistes afgegaan waarop Jezus had kunnen redden. En toen heeft hij het niet gedaan. Dus mijn ongeloof vindt zijn grond in mijn eigen menselijke grenzen. En eigenlijk moet ons antwoord een belijdenis zijn van ongeloof. Net zoals de man wiens zoon epilepsie had. Ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Niet alleen zijn we sceptisch waar Jezus dit water mee gaat opscheppen. Maar ook die put is diep. En die put was dieper dan die Samaritaanse vrouw dacht. Denk maar aan de diepte van de menselijke natuur. Het menselijke leven. Denk aan de bronnen diep in jou. Heb jij de bediening van Jezus in je leven verarmd door precies die houding? Stel je voor dat er een bron van onrust, in jou woont, in je leeft. En nu ben ik even mijn lijn hier kwijt. En God zegt, laat je hart niet bezorgd zijn. Maar jij haalt je schouders op en zegt, maar Heer, de bron is diep. U kunt daar geen stilte of rust uitputten. En dat klopt, want Jezus haalt ook niks uit onze menselijke natuur. Hij brengt het van boven en legt het in ons hart. We limiteren God door te herinneren wat we God in het verleden toestonden te doen. En we zeggen, natuurlijk kunnen we niet verwachten dat God dit voor ons zal doen. En zo kleineren we eigenlijk Gods bediening. En we vergeten dat Hij almachtig is. En daarom komen we naar Jezus toe voor troost, sympathie, maar we komen niet meer naar hem toe omdat hij almachtig is. De reden waarom wij vaak zo'n armzalig exemplaar christen zijn, is omdat we geen almachtige Christus meer hebben. We hebben christelijke ervaringen, we hebben christelijke kenmerken, maar er is geen overgave aan Christus. Als we het moeilijk krijgen, dan verarmen we zijn bediening door te zeggen, natuurlijk kan hij niet alles, terwijl we zelf verder de diepte ingraven in een poging om water te vinden. Wees heel voorzichtig met dat tevreden te gevoel dat iets niet mogelijk is. Zo makkelijk concentreren we ons op die diepe put, maar het kan gebeuren dat als we onze ogen afwenden van de diepte van de put en ze op Jezus richten, dat we weer merken dat Jezus almachtig is, God almachtig is. In Marcus 4, daar zie je een heel mooi voorbeeld van wat ik probeer te zeggen. Jezus die stapt met zijn discipelen in een boot om naar de overkant van het meer van Galilea te varen. En Jezus heeft de hele dag les gegeven, dus hij valt achter in de boot in slaap. En er steekt een wind op die zich voortzet in een storm. Kom aan mensen, harder roeien. Wij kunnen dit doen. Jullie twee pompen. Roeien mensen. Jezus, steek daar eens een handje toe. Jezus. Word wakker. Het is pompen of verzuipen. Maar wat doet Jezus? Zet hij zich achter de riemen? Pakt hij een emmer op? Nee, hij gaat staan. En hij spreekt. Ik weet niet waar u vandaag bent. Ik ken uw stormen niet. Maar Jezus is aan boord. En hij wacht. En hij wacht tot u de ogen opslaat van de storm, van die diepe zwarte put, en ze op hem richt. Gaat hij helpen? Gaat hij pompen? Nee, hij wil de stormen in ons leven stillen. Wie is u, Jezus? Is hij almachtig? Nu, die put is ook nooit genoeg. Jezus belooft van levend water. Nou, een put. In dit geval, het was wel een bron, maar het was ook een diepe put. En vaak als water in een put zit, dan als je het een poosje laat staan, is dat niet meer zo gezond. Een bron daarentegen is altijd vers, altijd schoon. Als wij verbonden zijn met de bron, dan vloeit dat ook weer uit de gelovigen op dezelfde vrijgevige manier waarop dat hij het zelf ontvangen had. En als je merkt dat jouw leven niet meer overvloeit, zelf de schuldige. Zorg dat je in verbinding staat met de bron. En dan merk je dat je zelf gezegend wordt? Nee. Dan merk je dat leven uit je vloeit, niet te stoten leven. En je wordt een zegen voor anderen. Wij worden het middel door wie Jezus kan gaan vloeien. Als een rivier van levend water. Ter zegen van iedereen die je tegenkomt. Sommigen van ons zijn als de dode zee. Die altijd maar water aanneemt. En daar vloeit niks uit weg. En dat is omdat we niet echt verwant zijn aan Jezus. Zo zeker als hij het aan ons geeft, zal het moeten doorvloeien. En als hij niet in u giet, dan is dat omdat er iets aan de hand is met uw relatie met Jezus. Wat staat er tussen Jezus en mij, tussen Jezus en u in? Is er iets wat ons geloof hindert? Zo niet, dan zegt Jezus dat er stromen van levend water uit u zullen vloeien. Het is niet een zegen die doorgegeven wordt, of een gedeelde ervaring, maar een rivier die blijft stromen. Blijf bij die bron. Bewaak je geloof in Jezus, je relatie met hem. En er zal een gestaagde vloed voor anderen zijn. Geen droogte, geen dood. Is het niet buitengewoon om te zeggen dat uit een individuele gelovige een rivier zal vloeien? Nou, ik zie die rivier niet, zal je misschien zeggen. Maar kijk niet naar jezelf vanuit het standpunt van wie ben ik. In de geschiedenis van Gods werk zal je vaak merken dat het begon bij het obscure, het onbekende, het genegeerde. Maar iemand die trouw was aan Jezus. Dus onze verbinding met de bron is een eerste vereiste. Het is ons geestelijk water. Zonder onze verbinding met Jezus kunnen wij niet zijn wil doen. Jezus zelf die zei tegen zijn toen ze terugkwamen met het eten: mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Net als water leven voorbrengt, zal onze relatie met Jezus vrucht voortbrengen. En doen wij de wil van Jezus. Ons probleem is dat we vaak niet weten wat de wil van Jezus is. En ik merk daar zelfs bij dat ik soms niet eens geïnteresseerd ben om de wil van Jezus te weten. Aan de andere kant denken we vaak van dat we het allemaal al weten. En zeggen samen met Petrus, dat nooit. En dan moet Jezus ons bestraffen. Ga weg, achter mij Satan. Jezus zegt niet, misschien doe ik Gods wil. Nee, voor hem is het een zekerheid. Hij doet Gods wil. En dit kan je alleen bereiken door verbonden te blijven met die bron. En dan zal je zien dat Jezus door je heen vloeit. We hebben water en voedsel nodig. Je kan niet de een niet zonder de een of de ander. Als je alleen water drinkt, dan hou je het misschien iets langer vol dan als je het alleen eten neemt. Maar uiteindelijk kom je er niet. Als je alleen maar aan Jezus' voeten zit, zonder een uitlaat, ik zeg niet dat aan Jezus' voeten zit fout is, maar als er geen uitlaat aan zit, dan zal het uiteindelijk tot iets moeten leiden, als je aan zijn voeten zit. Alleen maar eten lukt ook niet, krijg je klachten. Alleen maar doen, activistisch denken. Dan missen we de leiding van Jezus in ons werk. En dan werken we onszelf de grond in. Mag ik u even meenemen naar 2 Petrus 1? Ik zal het 2 Petrus 1 van 5 tot 8. En daar staat vanaf vers 5, dus 2 Petrus 1 vanaf vers 5. Daarom moet u zich met alle inzicht op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. En aan de kennis, aan de deugd kennis. Aan de kennis zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing volharding. Aan de volharding godsvrucht. Aan de godsvrucht broederliefde. Aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen zij u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Petrus begint het stukje vanuit de kennis van Christus. Dus het verbonden zijn met die bron. En van daaruit moedigt hij ons aan om toe te voegen. Bent u daarmee bezig? Voegt u toe in uw leven? Ik vind dat mooi, dat toevoegen. Of in de oude vertaling schragen, ondersteunen. We hoeven niet bij niks te beginnen, bij nul te beginnen. God is reeds zijn werk in u begonnen. En maar het is aan ons om het te laten groeien, om het te ondersteunen. Bent u bezig met het doen van Gods wil in uw leven? Deze lijst is een beetje een praktische benadering. En deze zaken moeten groeien in je leven. En je moet je daar zelf voor inzetten. Je hoeft niet te wachten op een spirituele ervaring. Hier kan elke mens mee aan de slag. Dit is het voedsel waarvan je als het ware dorst krijgt. Ga je hiermee aan de slag, dan zal je realiseren dat je tijd moet doorbrengen aan Jezus voeten. Want zonder die tijd kom je er niet. Petrus die bemoedigt ons. Als we deze dingen doen. Dat er resultaat zal zijn. En dat we niet zomaar doelloos in het rond slaan. Maar we gaan opeens merken. Dat God zegent wat we aan het doen zijn. En op een gegeven moment gaan we zelf zien dat ons voedsel is dat we de wil doen van hem die ons gezonden heeft en zijn werk zullen volbrengen. Ik wil je daar graag een uitdaging aan vastknopen. Bemoedig eens een broeder of een zuster. Want we zijn allemaal verschillend. En er zijn mensen die gewoon niet zien als ze tot een zegen zijn. Want er kan altijd meer gedaan worden. Of mensen lopen vast op hun eigen fouten. Laat mensen weten als jij ziet dat God door hen heen werkt. Verbonden zijn en blijven met de bron van ons leven. Voeg toe of schraag het mooie werk dat God in je begonnen is. En hij zal zorgen dat je Heer, ik wil u danken dat u een werk in ons begonnen bent, Heer. En dat wij samen met u daaraan mogen werken. Heer, help ons om telkens weer onze ogen op u te richten. Ook als die storm om ons heen waait. Ook als wij alleen maar een diepe put zien en het uiteindelijk niet zien hoe daar een mogelijkheid uit moet voortkomen. Wilt u ons dan helpen om onze ogen op u te richten, om op u te zien.